geboren en getogen later in Oudorp en sinds 1963 voorzitter van de Visserijvereniging. En ik praat met Jaap Redert, 3 jaar later geboren in 1923, visser van beroep en nu reder, eigenaar van vissersschepen. Toen hij 12 jaar was, toen ging hij met zijn vader de zee op in een zeilboot van 12 meter lang, 4 meter breed en ongeveer 1 meter diep. Zijn schoolbankje was nog warm toen het moment kwam om met de zee kennis te maken.
Moest je gewoon, je had geen wil. Op de zeilen. Met een scheepje van ongeveer. Nou, 12, 13 meter in de lengte, meter of 4. In de breedte, metertje diep. Met een voor- en een achterondertje erin waar je net een beetje goed op je buik doorheen kon. Daar leefde je in de hele week. En later nog wel, wij leefden erin een hele week, omdat we vanuit Oudorp aan de overkant in het Zeeuwse, in Brouwershaven, onze garnalen altijd, garnalenvisserij was dat in hoofdzaak, deden we dan die garnalen afleveren in Brouwershaven. Dan was er meer vistijd. En er was meer tijd om netten te maken en te toestanden, want als je thuis kwam, dan moest je allerlei karweitjes doen en de tuin bijhouden, wat nu veel erger is dan vroeger, maar je moest dan toch proberen om dan te eten te blijven. Dus je was beter in Zeeland. De prijs van de garnalen lag bij die handelaar. En dan was dat allemaal nog verschrikkelijk ongeorganiseerd natuurlijk. Dat is hartstikke vrij nog. Vandaag zeiden ze tegen je, ga maar vissen. En morgen zei ze tegen je, mag helemaal niet vissen, want we kunnen ze niet verkopen, we hebben geen handel vandaag. Dus je leefde bij de gratie van die handelaar. In die jaren, in de beginjaren praat ik dan wel. Het was zelfs nog zo erg dat we, als we een dag wezen vissen hadden, of een nacht, dan kwam je binnen en dan verlangde zo'n handelaar nog van je dat je nog diverse werkzaamheden voor hem verrichtte, want anders kon je die garnalen niet eens verkopen. Dat gebeurde ook nog, zo erg was het.
En dan wat voor werkzaamheden moet ik dan denken?
Nou, dat was onder andere bijvoorbeeld het hele garnalenpakhuis schoonhouden, schuren en de garnalen werden gepeld. Dat was huispellen dus. Die pelsters, pelders, die kwamen die garnalen bij die handel in die schuur halen. Met een emmertje. En die brachten ze ook de gepeld weer terug. En dan gingen die koppen, dat noemden we die, hoe zal ik dat uitdrukken? Ja, koppen noemden wij dat gewoon. Die gingen gewoon op een grote betonnen vloer. En die werden in de zon in de zomer gedroogd. En in de winter zo, dan meten ze die zo in de haven. Dan bewaarden ze die niet eens, want er was daar natuurlijk geen drogerij voor. Later wel, dan kwam er weer een machinale drogerij. Dat zal in de buurt van 1937, 36 geweest zijn, denk ik. Hadden we er hier in Oudorp ook in. Stellendam had er ook 1 of 2 zelfs wel. 2 wel in Stellendam hoor, maar dat hoor je later wel. In Brouwershaven had je er maar 1. Dat bestond dan nog bij dat werk wat je erbij moest doen. En dan moest je dat toch weer nog een paar uur slapen, want het werd altijd op tij gewerkt. Hè? Je ging bijvoorbeeld hoogwater de haven uit en je kwam tegen hoogwater weer binnen. Dus je ging met de vloed, met de eb naar buiten toe om te vissen en met de vloed kwam je weer terug. Zo werkte dat.
En zegt u, je was een volle week onderweg?
Je leefde op dat scheepje, hele week.
Ja, ze waren wel.
Met 2 of 3 man.
Elke avond kwamen ze wel naar huis toe, man. En Brouwershaven ging je dan toch leggen.
Ja.
Maar ze waren de hele week van huis af. En als ze nu nog eens vertellen wat ze toen bijvoorbeeld voor een kilo garnalen kregen, die ze dan bij zeker Ferman Jansen en Brouwershaven afleverden.
Die bestaan overigens nog, hoor.
Die man bestaan nog. Dat weet Reder nog, dan sla je achterover van de prijzen die ze toen kregen. Als je dan nu kijkt voor 7, 8, 9 gulden een kilo. Dat was toen misschien 8, 9 cent.
Nog meer. Ik heb er een berg helpen vangen voor 4 en 5 cent een kilo. Waar je helemaal nog, en dan waren ze nog altijd niet even goed. Ik zat er ook nog bij. Want ik deed die handel, die deden ze nog keuren en netjes kijken. En als ze dan niet mooi genoeg waren, niet groot genoeg waren, had je bijvoorbeeld meer grondvuil gevangen hadden, zeewier of zo. Of van die kleine krabbetjes. Moest je er allemaal met je handen uitzoeken overigens. Ja, dan zeiden ze, ja, ze zijn eigenlijk niet zo gezond. Het is niet zo'n kwaliteit, hoor. Dus we doen maar de helft van de kilo's af.
De kilo. Het werk was in die tijd nog ongeorganiseerd en de vissers leefden bij de gratie van de afnemers. De vader van Jaap Redert bracht de vangst naar Brouwershaven en dat was toen nog met een zeilschip.
De eerste motor die kwam in de Ouddorp 19 van Johannes Sperling, dat weet ik nog heel goed. Dan was ik 11 jaar. En dat was een motor van 22 pk, Hollandia. Eén cilindertje. Dat was de eerste motor. En daarna kwam zo, ja, zo geschreven, in een paar jaar, dit kwam bijna op. Ook door op 23 en ook door op 24 en ook door op 17 naar heel de vloot motorje. En die ben blijven varen op de zeilen tot aan de oorlog van 1940. Toen die mensen, die ben nooit aan de motor gekomen, hoor. Dat is ten na-pas gebeurd, zeg maar. Maar dat waren specifieke Oudorpse vesters, hoor, die 23, 24.
U weet al dat hij heeft het over Oudorp en Goeren in Stalendam. Dat Oudorpse vestersvaartuigen, die dragen het letterteken OD. Goeren draagt het letterteken GO en Stalendam draagt het letterteken SL. En dan komen we natuurlijk in een andere fase terecht. Waarom is dat zo gebeurd? Die leggen nu allemaal in één haven. In Stalendam. Maar dat komt misschien in de loop van het gesprek nog om. Dat het zaakje toen hier in Brouwersdam zijn gat is afgesloten. Daar heb je dan nu die Brouwersdam voor en wat er allemaal bij hoort. Waar reed het nu over praat?
Nou, dan vesten we op de zeilen. Als er geen wind was, geen brood. Simpel als wat. En als er te veel wind was, had je ook weer geen brood. Want dan kon je ook weer niet varen. Want dan was dat net, dat vestuig was niet zwaar genoeg. En zeiltjes waren niet sterk genoeg. Dus als het windkracht 4-5 was. Hoppen maar. Zo gebeurde dat toen in die dagen. Hoor. En dan komen die motorjes aan, heel lichte dus. Dat zei ik net al, 20 pk. Dan na een paar jaar dan krijgen we er toch een paar van 40 en 50. Dat is het zal dan geweest zijn, denk ik, in 39, 38. Ja, in die buurt. En dat ging al beter, dan werd er al een klein beetje meer verdiend. Maar we zaten nog altijd in die periode, en ik denk dat in 38 is het geweest, dat de Nederlandse Visserijcentrale opgericht is. Dus dat de overheid zijn eigen mede ging bemoeien met het verkopen van garnalen. Dat was een voordeel. Want vroeger zei die handel tegen mij, mijn vader, ja, vandaag wordt het niks, we hebben niks nodig, dus je kan wel gaan, maar breng je dan 40 kilo mee, of 100 kilo, zullen we wel zien. Dan gebeurde het dat je een dag wees vissen, want dan zei ik straks al voor niks, kreeg je gewoon niks. Toen later die centrale kwam, Nederlandse Visserijcentrale werd het genoemd toen, wat nu het productschap is, dat was toen de Nederlandse Visserijcentrale. Ja, dan zei die handel, die gaf dan aan die agent van die centrale wat die wou kopen die dag, wat die kon gebruiken die dag. Dus dan de avond van tevoren, dan stond er bij die agent aan de haven, was dat dan, daar had je dan een plakbord, noemen ze dat nou, daar hing een bord aan de muur, en er stond op wat je morgen mocht vangen. Dus er stond voor de Oud-Europeen zoveel kilo. Want we hadden nog een verdeling ook. Als je op de zeiling vestte, dan kreeg je één gedeelte. Dus als er nou vandaag 500 kilo besteld werd en er waren 20 schepen, moest je dat delen met die 20 schepen. Dus dan kreeg die, dat zeilschip, dat mocht dan één postje vangen, noemden ze het dan. En had je dan een motor van 20 pk, dan kreeg je 1 1/4. En had je een motor van 50 pk, dan kreeg je 1,5. Hoger dan 50 waren er niet. Dus zo kon je dat dan zelf regelen. Dus als je dan s'avonds binnenkwam, dan bracht je dat ook weer in die soort lak. Nu zouden ze het afslagen noemen, maar dat was het natuurlijk niet. Want er werd niks afgeslagen. Er werden alleen die garnalen werden gewogen. Wat vroeger niet gebeurde, die bracht je zo bij die handel. En die woog ze dan zelf met ps. Dus toen ging het veel eerlijker. En nu praten ze over stillegdagen, maar die hadden wij toen al. Want als er bijvoorbeeld een bepaalde donderdag of vrijdag geen handel was... Ja, dan, sorry, dan schreef die man op zijn bordje... s'avonds morgen niet, want we kunnen niet verkopen, we hebben geen handel dus. Dat is zo simpel als wat. Zo ging dat toen in die tijd. En toestanden, en toen was het allemaal zout en boorzuur, wat er doorgestrooid weer met anders. Ja, vrieshuizen waren er niet. IJsfabriek was er in Rotterdam voor onze regio. Dus als je iets van ijs wou hebben, dan moest dat eerst al met, kan je zelf wel begrijpen, dan ging dat in kisten eigenlijk, want containers bestonden niet. En dan kwam dat hier op Oudorp, kwam dan je ijs aan met de tram. Denk nou zelf, maar na de school natuurlijk nooit niks van over. Als je 100 kilo ijs bestelde, dan had je 25 kilo over. Dus dat werd zoveel mogelijk weggecijferd. En dan in de zomer, midden in de zomer, als we dan slechte garnaalvangsten hadden door veel kwallen en veel groen. Dan had je slechte garnalen, maar je had ook weinig vangst, want het water was te helder. Het was veel te mooi allemaal, te schoon. Nu zouden we er groot op zijn natuurlijk, want nou is het allemaal alleen maar gifbonk. Maar dat was toen niet zo. Dan deden we ook nog een poosje op een visje vissen, op een tongetje en op een scholletje. Deden we dan ook nog vissen. Ook nog op de zeilen. Eén jaar, het eerste jaar van dat ik van school kwam, nog een periode van een week of vier mee helpen doen. En die vier weken tijd verdienden we toen 80 centen.
Dat was toen de visserij.
Ja, maar dan moest je toch als je... Voor mij was dat natuurlijk... Ja, je leefde wel. Je leefde meer in je zwembroek. Het was geen zwembroek, het was gewoon, nu noemen ze het spijkerbroek, maar een stuk blauwe broek van je vader of van de oom, of weet ik het wie. Daar leefde je in, maar als je dan toch een vrouwtje en twee of drie kindertjes had, en die moesten dan ook, want wij hadden dan als jongens natuurlijk een half deel. Dus dan had ik 80 centjes, maar dan had die volwassen vent met zijn één of twee kindertjes, die had dan maar 1,60 in al die periode, en die moesten ook. Moeilijk.
Nou, armoede was troef.
Er was niks. Er was geen geld. Je kon niks kopen. Want die had niet. Er was wel wat te koop. Het was niet zo dat er niet was. Maar goed, ja, er was alles. Alles was er, maar niet voor ons. En ook niet voor die boer. Die had het beter, hoor. Een boer had het beter.
Toen.
Want dan was het beter georganiseerd. Overal. Niet dat ik nou zeg dat ze meer voor de producten en dat beter georganiseerd was. Maar de loontjes, die waren, ze hadden toch gewoon eigenlijk... Ja, een rijk loon, zeg ik dan nog steeds, want ze hadden de minste uit, de slechtste betaalde uit, die kreeg toch nog 75 cent op een dag. Maar gemiddeld zat ze op een gulden. Dus als zo'n vent je werkte 6 dagen, als zo'n vent zes gulden. En ik kan het nog aan je laten zien, want ik heb die rommel van mijn ouders, van mijn vader, allemaal bewaard. En dan bedoel ik zijn boekhouding, dat is geen boekhouding die zo hoog is, want dat was een kladboekje zo groot, dus dat dingetje van een bandje. Ja, een heel jaar werken voor 160, 170 gulden. Ik kan er nog één opzoeken voor je van 103 gulden.
En dan was er nog zo die mensen, die eigenaars van die schepen, en dat was ook bij Reders zijn vader. Die hadden meestal in het algemeen een eigen huisje. En dan moest ook 31 december moest er geld op de plank komen. Want anders dan werd het verkocht. Dus daar moesten ze ook nog voor zorgen. Nee, het was een zeer armoedig bestaan toen in die tijd. Hoor. Ja, en dan...
Leven had je niet. Als het dag was kon je leven. Lamp kwam er in de winter maar aan tot 8:30 of zo. Want ja, dan zei je, we moeten naar bed, want dan ging de kachel uit. Ik weet net nog voor de oorlog, toen ging het dan al iets beter. Dan konden we dan al mutkool verstoken. Dat was 75 kilo eierkool, nog stuk kool. Dan konden we in een week in de winter verstoken. Maar hij bleef uit de kachel tot in november, hoor. Half november dan ging de kachel pas aan, in huis. En voor de rest buiten werd er voor eten gekookt. Wij hadden een schuurtje, hoe groot was het? 1,3 meter vierkant, laten we zo maar stellen. Dat had je naast het huis staan. En daarbuiten daar had je dan nog een, hoe noem je zo'n ding? Dus die borden die komen op play. Hadden ze met z'n reten, op test heen.
Ja.
Hadden ze gewoon zo groot, van latjeswerk was dat dan, dat was daar bij de schuurtje gebouwd. Dus dan deze smiddag, als er gegeten was, nu doen ze dat met een soppie en zo. Maar dat gebeurde toen met ja, 2 druppels groene zeep erin in die emmer. Maar dan was dat water nog geen eens warm hoor, want dan kon je nooit warmen. Dat werd op, als die aardappelen gekookt werden op die gemesselde kachel, was dat dan van steentjes en een plaatje erop. Dan werd er op die, ja, hoe moet ik die zindels van dat hout, want dat gebeurde allemaal met hout eten koken, toen bij ons. En dan deze gouden pan water, een oude pan had je dan, die zetten ze dan nog op die zindels en dat moest dan het afwater, afwaswater worden voor de borden en weet ik het wat. Armoe.
En dan was het ook nog wel zo, ze moesten toch ook eten, maar wat deze praktisch allemaal, dan hielden ze en mesten ze zelf een varkie. Maar het is ook bij sommigen wel gebeurd dat om hun hypotheekie te kunnen aflossen met de rente erbij, dat er geen geld was, dan moest dat varkie weer verkocht worden, hadden ze niks. Zo was het vroeger.
Schepen mochten de haven niet uit en lagen 3 weken stil. Jaap Redert over de oplossingen die toen gevonden werden.
Dus wat deden we dan op een gegeven moment tegen die Duitsers praten die daar bij ons op het haventje zaten. Jongens, we moeten toch eten. Hè? En dan zei ja, nou, als je maar in het gezicht van de haven bleef dan. Hè? En dan gingen we, dan mogen we met die grotere scheepjes, dat bedoelt dan met die scheepjes van dat motorje, dan mocht je de haven niet uit. Dan mogen we met een roeiboot, dan deden we langs de paardenplaten overal voor de haven, deden we dan met een klein netje garnalenflessen. En die gingen we dan weer verleuren door het dorp heen. Dan was iedereen weer een beetje blij. Dan hadden ze weer extra eten. Maar wij hadden dan ook extra eten. En dan verkochten we een holbord, noemden we dat. Gewoon een etensbord. En tegenwoordig zijn die zo niet meer. Maar van vroeger dan. Dan kregen we dan 2 centen voor. Dus ze hadden ongeveer 1 kilo garnalen op. Hè? En dan leurden we die uit tot op de fiets. Tot het hele eiland in hoor. Dan niet alleen hier op Oudorp, je moest toch zien dat er een paar gulden bij elkaar kwamen, want alleen kon je dat niet, dus je moest dan gauw met je tweeën wezen. Zo rommelde dat dan weer aan, maar erg moeilijk hoor, altijd geweest, erg moeilijk geweest. En toen na de oorlog, toen was die centrale er dus al, en dan gingen we, ik bedoel dan in de oorlog, dan ging het toch beter, want als je dan, later mochten we wel varen, tot aan de punt van zeg maar nou, vuurtoren van Oudorp en vuurtoren van Schouwen, die lijn, daar mocht je dan binnen, als je daar maar binnen bleef, want daar lagen over van die patrouilleschepen van die Duitse marine, die lagen op die lijn, dus als je daar buiten kwam, begonnen ze gelijk aan pof, met een mitrailleur op je. Ze schoten het niet raak, maar ze waarschuwden je, hey, maken dat je terugkomt, hè. Maar ze waren machtig bang dat je Engeland zou gaan. Hè. Ze dachten allemaal dat wij zomaar. Engeland lag daar. Hè. Dat was natuurlijk niet zo. Moest je dagen voor in de weer wezen toen. Van een schip met 20 pk. En nooit geen gasolie genoeg. Want toen kregen we in die dagen alles op de bom. Dat was natuurlijk het eten ook. Maar was het, wat eten betrof, was de oorlog al beter voor ons. Hoor. Want toen konden we al een beetje meer rommelen. Je begrijpt wat ik bedoel. Er kwam meer leven in de brouwerij. Dus eten hadden we eigenlijk meer, maar en die vis die werd meer al, ja, laat ik het maar gewoon zeggen, die Duitsers die lusten graag vis en die hadden toch ook weer geld, dus er kwam gewoon het hele bedrijf meer leven in. Er ging meer geld in om. Maar ik heb dat maar meegemaakt van 1943, want toen kwam de arbeidsinzet. En dan pakte je ze zomaar beet met je jasje en dan zei ze, gaan we mee, want je gaat maar ergens in Duitsland werken. Dus daar heb ik 2 jaar in het hele grote Rijk gezeten. In Frankfurt am Main heb ik 2 jaar gezeten.
In die tussentijd werden alle vaartuigen die er waren hier in de haven gevorderd door die Duitsers. En die gingen weg. Dus toen was er praktisch niks meer. Later, na de oorlog, zijn er diverse nog eigenlijk gevonden in Amsterdam of zo.
Ja, zelf
die van
meegemaakt.
Was er
zelf meegemaakt.
Ja, maar toen was natuurlijk de klap uit de visserij. En toen, na 1945 of na de oorlog, toen zijn ze weer begonnen. En toen is het natuurlijk in een opgaande lijn gegaan. Ondanks financiële offers. Want die vaartuigen die ze gevorderd hadden, daar, van sommigen bleek weinig meer van over. Dus er moest wat anders gebeuren. Dan werd hij, na de oorlog gaan we nu praten hoe het toen allemaal gegaan is.
Toen het toen allemaal gegaan is, in de eerste instantie wat die schepen dan betrof, er waren er een stuk of 4 in Amsterdam en er waren er nog verder in het noorden. Er lagen er zelfs nog in Groningen, in die stad Groningen lagen er zelfs nog. En er zijn er toch een stuk of 6 van de hele vlootje, dus ben er een stuk of 6 teruggekomen. zijn we opnieuw weer gestart met heel dat vlootje. Toen waren er heel sumier, weinig scheepjes en een vervelend haventje.
Een vervelend haventje?
Nou, dat haventje dat hadden ze behoorlijk gerenoveerd. De ingang van het haventje was nog wel goed, maar de achterkant van het haventje was een paar keer een bom ingevallen. Waar ook een van die schepen, die heeft er gezeten tot, ik denk van wel 2 jaar na de oorlog, heeft hij daar gelegen met de kop eraf, daardoor of 15 was dat. Heel het haventje was naar de Sjoemiet eigenlijk, want dat was een houten glooiing aan de binnenkant, wel recht afgewerkt, maar dat was allemaal nog maar hout en van die grote bezaldblokken en zo, dus dat was helemaal gerenoveerd. Kreeg je daar geen vergunning meer voor. En dat was voor die garnalenvissers natuurlijk wel leuk en goed. Maar later moderniseert heel de wereld. Dus dan moet je toch gewoon meedraaien. En dat is tot op de dag van vandaag gekomen van 300 pk. En verder mag je nu op het moment nog niet hoor. Dan die 300 pk. Maar wat de verkoop aan betrof van die garnalen, net na de oorlog, was dat natuurlijk stukken beter. Want toen gingen ze met z'n allen toch eens om de tafel zitten. Niet de vissers, maar die jongens van de overheid en van dat wat nu productschap is, toen nog Nederlandse visserijcentrale. En die zeiden, ja, die mensen zouden toch ook een bestaan moeten hebben. Want voor die 7 centen, voor dat dubbeltje en voor nog minder, dat kan gewoon niet. Komt het er niet meer uit. Dus toen werd er op een gegeven moment kregen we een minimumprijs, een vastgestelde prijs van 44 cent per kilo. Toen waren we schatrijk. Dan hebben we weken geweest dat we gewoon wel een tientje verdienden in 1 week. Soms 12 gulden. Dat had je dan als loon dan. Dan was het helemaal geen gekheid dat je een keer 100 gulden in een week besomde met zo'n schip. Dus de totale besomming van de vangst dat je gemaakt had, was dan 100 gulden. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Dat hadden wij als jongens, als kinderen, hadden we dat nog nooit meegemaakt. Want god, wat moest je met een tientje doen? Vroeger was je een hele week in de werf voor 7, 8 gulden voor heel zo'n besomming van een schip. Schrikkelijk moeilijk. En dan gaat het natuurlijk steeds beter. Want dan groeien die motoren, die groeien uit tot 150 pk. En de kennis die groeit mee uit. Want die oudere mensen, die waren natuurlijk, sorry dat ik dat zeg, maar die waren natuurlijk zo ouderwijs als dat ze mogen. En nou ben ik dat zelf al geworden hoor, dat denk ik wel. Maar toen helemaal, want de nieuwe ideeën. We visten toen nog, waar ik over praat nou, hebben we altijd gevist. Met de borden, dat betekent aan weerskanten van de net, een plank groter als deze tafel, om dat net open te houden. En dat sleepte me dan door het water heen, over de grond natuurlijk, met de borden noemden ze dat. Nou, ik denk dat het in 1948 geweest is. Toen zei ik, toen was ik een keer, ik weet alleen nog niet hoe het er precies in elkaar zat. Ja, ik weet wel. Die handelaar, die Jans Huistellen uit de Brouwersouwen, die zei toen in het noorden van Nederland en in Duitsland, in Husum of in Bussum, daar vissen ze met ouderwetse vistuigen. Dus met een boom en aan weerskanten sloffen eraan. Nu wordt er nog zo gevist. Toen zei die handelaar, hij zei, ga nou eens een keer. En die vent die had natuurlijk een auto, hè. Dat kon je wel begrijpen, want die hadden wij met z'n allen lang voor hem betaald. Dus toen zei hij, moet je eens een keer meegaan, dan ga je dat eens bekijken. Want dat zou hier ook wel gaan, want als je dan met die boom ging vissen, dan had je minder grondvuil, dus minder schelpen, en kon je je net beter opstellen, dat beter open blijft. Daar hoefde je zoveel pk's niet voor te gebruiken. En dan hadden we het er net over dan dat ouderwetse gedoe. Ik ging met die man mee en we gingen daarin, ik dacht van in Husum was, gingen we kijken hoor. Bij zo'n 2 of 3 garnalenvissertjes laden. Hartstikke mooi plekje en man een pracht om naar te kijken. Een boom, 2 sloffen eraan en een net ertussen. Dat was het. En dan zag, we gingen met die vent mee vissen. Die ging gewoon het water op en die nam ons mee. En wij stikten in schelpjes en krabbetjes en rotzootjes. En die vent die deed dat net. Die bodem was daar natuurlijk ook schoner. Dat denk ik dan nog steeds. Maar goed, dat geeft niet. Die vent die viste en dan hadden we, ja joh, zo schone garnaal. Die kon je zo vast, pups en koken. Nou, dat kon je niet begrijpen. Ik kon het in de eerste instantie niet begrijpen. Dat denk ik, ja, dat kan gewoon niet. Fijn. Hartstikke enthousiast erover natuurlijk. Maar dat betekende wel dat heel dat zaakje wat je vroeger gebruikte, moest je gewoon weggooien. Heel dat schip ombouwen, want er moesten twee bomen opzij aan, twee gieken aan, om die netten over het boord te krijgen. En zo. Dat waren allemaal uitgaven. En er was geen geld. Dus we hadden dat gezien en we gaan de andere dag weer terug naar huis toe. Toen zegt die vent, als je die handelaar hoor, die zegt, als je dat nou gaat doen, krijg je van mij heel die rotzooi. Want die dacht natuurlijk, dan heb ik een betere kwaliteit en ik heb die vent in mijn vingers, die gaat nooit meer bij me vandaan en die loopt niet weg en die kan ik alles laten doen wat hij maar wil. Dat dacht die vent. En ik was hartstikke enthousiast hoor. Ik zei, nou dat proberen we. Maar ik was geen eigenaar. Mijn vader was eigenaar van de scheepje. Dus we komen thuis en we praten erover. En zegt hij, vader, want hij, hoe is dat afgelopen? Ja, dat is het, hè. Ja, hij zei, er was zelfs nog een, ik heb hem denk ik nog, durf het daarom niet te zweren, hoor. Want het kan best dat hij met de ramp ook weggedreven is. Maar ik heb er een foto van gekregen toen, van dat scheepje en van die bomen. En dat op de tafel gelegd en bekeken. Die rommel aan boord zijn er nooit. Ja, gewoon zo hier in huis. Aan de tafel zaterdagsmiddags. Tijdens de net voor- of na-tijd. Die rommel aan boord. Tot hij dat zag natuurlijk op dat fotootje. Dat beurt nooit. Zolang als ik leef, beurt dat hij. Ja, waarom niet? Want dat gaat veel beter. Veel minder onkosten maak je. Want gasolie was niet duur. Maar dat was toch ook een van die belangrijkste. Want je verdraaide toen met zo'n motor al gauw 400 liter in een week, hoor. Zeg maar tussen de 4,5 en de 6 gulden lag die prijs van 200 liter toen. Nou, dat was natuurlijk al een vermogen. Want als je 400 liter verklapte zo'n week, ja, moest er toch 9 gulden wezen. En dan zeg ik, ja, dat wordt dan toch beter. Dan gaat het makkelijker en de kanalen zijn schoner. Je maakt minder onkosten, je hebt minder werk. Je bent niet steeds aan dat alle zeven en toestand. Want dat ging allemaal met de hand als zeven in dat rotzooi. You know? Allemaal dat schoonmaken, hè. Kom, gebeurt niet, zei ik. Zolang als ik leef, gebeurt het niet. Zo. Dat is jammer dan. Maar gebeurde natuurlijk toch wel niet gelijk. Maar ik denk van 3 jaar later zeker. Hè? 51 geloof ik of zo dat was. En toen hebben we toch die rommel gekocht. Thank you.
Jaap Redert heeft in de garnaalvisserij de ontwikkeling van zeilschepen naar schepen met motoren tot zo'n 150 pk meegemaakt. De tijd dat hij met twee netten ging vissen herinnert hij zich nog goed. En dat geldt ook voor de reacties van zijn collega's.
Toen zei heel die collega vlootvissers, die zei, gek, geen verstand. De een die zei, joh, gooit die rommel nou weg. Ze zagen wel, want we vingen gewoon, als zij 100 kilo vingen op een dag, nog met dat ouderwetse methode, dan vingen wij er zomaar 3 of 4. En veel makkelijker. Dus iedereen zei, sodemieter die rommel nou weg, joh, we doen met z'n allen die schade betalen. Laten we het nou maar op het ouderwetse. Maar al die ouderwetse vissers natuurlijk, die deden dat gewoon. Dat lukte niet meer. Het was niet meer terug te draaien. Hè. Het ging gewoon naar beter. Maar ging beter. En toen zijn we later nog weer, dat denk ik dat al na de ramp was, net voor de ramp nog, van 53, van 52, toen zijn we nog aan een soort vrije markt gekomen. Hè. Toen hadden we nog wel die bodemprijs van 44 cent. Maar toen was het al zo vrij geworden dat dan mocht hij handelen. En dat zei hij dan altijd, iedere week als hij rotvent zag, dan zei hij dat nog ook. Hè. Ik mag tot een gulden gaan, zegt hij dan, hè, voor een kilo. Tot 1 gulden. Maar hij gaf nooit meer dan 47 cent. Maar hij zei wel tegen je, maar ja, we mogen, want van hoger hand noemden ze dat dan. Hè. Dan mogen ze tot een gulden gaan. Dat kregen we natuurlijk alleen maar in het najaar en de winter, dat er geen aanvoer was. Dus dan kwam er al, als die handel er zelf daar altijd zat, dan kwam er al een vreemde bij zitten, bijvoorbeeld uit het noorden vandaan ergens, maar heel Sumiro, want dat was maar 2 keer in een maand. Want als er zo'n vent kwam een keer, dan had je een paar dagen een betere prijs. En dan praten ze met die man en dan kregen ze overeenkomsten en dan was de prijs weer weg. Zo ging dat gewoon. Als we dan weer later, dan zaten we toch. En dan blijven we bij dat vissen, maar dat is natuurlijk niks. Dan zaten we bij het LEI, boekhouding, Landbouw-Economisch Instituut. Die hield van heel Nederland, van die visserij. Dat is ook weer uit die centrale weggekomen, hoor. Hield die van bepaalde vissers, moest je zelf willen, werd je niet opgedrongen, de boekhouding bij voor je. Niet om dat voor jou te doen, maar voor de eigen, om landelijk te kijken wat er gebeurde in die visserij. En daar waren wij, omdat ik altijd nog aardig vooruitgelopen heb, ook nog een van de klanten van, laat ik het zo, leden van. Dus je kreeg altijd zo'n vent, ene keer in de maand kwam die bij je. En een boekhouding was toen 3 blaadjes van een schurkelender. Is inmiddels dat geworden, maar dat geeft niet. En dan kwam die vent en die deed het dan allemaal weer eens vertellen. En dan praat hij over de buren in Friesland en over de buren in Zeeland. En dan kregen we toch een gezicht van een gemiddelde prijs, hè, van die garnaal. Hij zorgde toch dat we in Brouwersouwen gemiddeld boven heel Nederland lagen. Want dan waren ze hier op stellen. Dan natuurlijk zaten ze nog veel rotter in elkaar. Dan was het nog, hou op. En dan gaan we natuurlijk van na die oorlog steeds naar meer pk's tot aan de 53 ramp. In het begin van, en net in de ramp toen iedereen stopte toen met vissen, zeg. Toen hebben we nog een periode gehad, toen lag heel het haventje vol. Ik denk dat we toen 12, 13, 14 scheepjes hadden, nog, in Oudorp. En toen lag ieder scheepje tegen de kant. Die gingen niet meer vissen, want die zagen het niet meer zitten. Die gingen allemaal, de een werkte bij, zeg maar bij die aannemer die de dijk bouwde. En de ander die werkte bij een boer en. Maar door die ramp natuurlijk kwamen er aannemers voor die dijken te repareren. En toen kwamen we toch al aan 50, 60 gulden. En toen zei mevrouw, ja, maar nou heb je iedere week 50 gulden. En als je nou volgende week gaat vissen, wat zal het dan wezen? Ja, misschien wel niks. Maar hier bloed niet werken. Dat doe ik niet. En toen kwamen we 70 gulden die week. Toen zei ik, alsjeblieft, en de zaterdag toen ik thuis kwam. Toen zei ik, dat is geweldig, joh. Nooit meer over land gedacht, hoor. Ik heb een ander niet meer in de. Hey. Zijn altijd blijven vissen. Tot op de dag van vandaag.
Jaap Redert en de heer Mierop hoorde u het afgelopen uur in de weg naar Kralingen over de garnaalvisserij. Morgen dan praat ik met de 70-jarige mevrouw Patmos van het haveneinde op Goede Reden. In onvervals dialect zei dan over de visserij en haar taak bij het reddingswerk.
Er is maar 1 vrouw in Nederland die hoofd van een kustwacht geweest heeft. En dat ben ik.
Dan hou ik net zo goed recht. Dan wil ik van de vuurtoren de belt. En dan was er een schip op den hinder, of een visterman op den hinder, of op de strand. En dan had ik net zo goed het recht als een andere commissaris om te zagen de reddingsboot moet het. Dan werd er gebeld van een toren van Oudorp. Mevrouw Patmos wil u eens kijken wat die doet. Want een vuurtoren die kon de hier zo, de hinder kon die niet bestrijken. Dus dan ging de kijker erop. En dan zei me die of die, die hij dat, zijn lichten lagen zo, of dit of dat. En hij moet vraagt om hulp. En dat is dikwijls genoeg voorgevallen.
Mevrouw Patmos, morgen de hele uur in De Weg naar Kralingen. Productie van de uitzending was in handen van Vivien de Koning. Techniek Steven Hulsker en de muziek werd samengesteld door Arie Groeneveld. En tussen 5 en 7, dan volgt de uitzending van Erik Post. Onder andere de achtergrond van het nieuws, editie 6:30. En tussen 6 en 7, Post aan de telefoon. Wat mij betreft een prettige middag en avond verder. En ik hoop dat u morgen weer luistert.